Oké.
De expert van de week.
Ik denk dat het verkeerd tegen zat, want hij is altijd heel vroeg. Klopt. Maar hij is er. Daar gaan we dus mee beginnen.
Het kan niet de gladheid zijn geweest vanochtend.
Toch? Nee, wel een lesauto die voor me zat.
Oh.
Ja, maar mensen moeten het toch leren.
Zo is het.
Goedemorgen Johan,
goedemorgen.
Welkom.
Hallo.
Hij is weer bij ons in de studio, dus om ons bij te praten over het Levend Testament. Levenstestament is het, hè?
Levenstestament.
Daar hebben we het al eerder over gehad, ik geloof anderhalf jaar geleden. Maar ik hoor om mij heen dat heel veel mensen toch niet weten wat het is en hoe ze ermee om moeten gaan. Dus we gaan er nog een keer over praten. Vandaar dat we gevraagd hebben om hier nog eens wat uitgebreider op terug te komen. Johan, nou, daar komt hij. Wat is een levenstestament?
Wat is een levenstestament? Die vraag kan ik natuurlijk juridisch beantwoorden, maar dat ga ik niet doen. Laten we het vooral praktisch houden voor morgen. Een levenstestament moet je eigenlijk vergelijken met een soort juridische verzekering. Met andere woorden, als jij verzekerd bent, dan heb je het zo geregeld dat als er wat gebeurt, dat een ander voor jou de handtekening kan zetten, de beslissingen kan nemen, het juridische deel van je leven kan overnemen. Dat is eigenlijk de essentie van een levenstestament.
Ja, en nu heb ik begrepen, je kunt dit zelf doen. Je kunt zelf een brief schrijven en bijvoorbeeld bij je huisarts deponeren. Maar het is toch wat handiger om het via de notaris te doen. Waarom is dat beter?
Ja, het is leuk dat je dat vraagt. Dan heb je het over de huisarts. Nu hebben we het over wilsverklaringen. Maar een wilsverklaring is weer wat anders dan een levenstestament. Een levenstestament laat je bij de notaris maken. Dan benoem je een gevolmachtigde. Die neemt dus de zaak van jou over qua beslissingen als je dat niet meer zelf kunt. Terwijl een wilsverklaring gaat over de vraag: hoe wil ik nou die laatste fase van mijn leven doorbrengen als het niet meer zo goed met me gaat? Wil ik nog behandeld worden tot op een bepaald niveau, gereanimeerd worden? Wil ik actieve euthanasie of wil ik dat juist niet? Dat zijn wilsverklaringen. Dat is weer wat anders.
Ja, precies. Nou ja, het verschil moet even duidelijk worden.
Ja.
Want daar is vaak toch, hoor ik veel onkunde over. Zeg maar.
Ja, mensen weten niet goed het onderscheid. Dat is niet erg, maar het is mijn taak om dat uit te leggen.
Precies, vandaar. je hebt gezegd wat je daarmee kunt regelen. Nu hebben we het over gemachtigden. Kun je iedereen machtigen die je wil? Wat is het meest gebruikelijke? Wat is het best?
Ja, je kan in principe iedereen machtigen die je wil. De wet kent natuurlijk bepaalde uitzonderingen. Je mag natuurlijk geen strafblad hebben en dat soort dingen. Maar ja, dat, laten we dat even buiten beschouwing laten. Dus je kan in principe iedereen machtigen. Die moet wel wilsbekwaam zijn uiteraard. En diegene, dat kan zijn je familie. Meestal zijn het je kinderen als je die hebt. Maar het kan ook zijn neven, nichten. Het kan eventueel zijn een broer of een zus. Ik zou zeggen, als je een broer of een zus benoemt, let vooral op de leeftijd. Want als jij ouder wordt, wordt die broer of zus ook ouder. Dus kies dan voor een generatie onder je, zou ik zeggen.
Ja, en nu zeg je een broer of zus of je kinderen. Kan het bijvoorbeeld handig zijn, als je meer kinderen hebt, dat je alle kinderen, 2 kinderen of 3 kinderen, dat je ze allemaal machtigt?
Ja, dat is juist handig, hè? Want stel je
voor, gaat het onderling misschien ook problemen geven?
Dat zou kunnen. Ja. Maar stel je voor dat een van de kinderen die jij hebt benoemd, dat die om wat voor reden dan ook voortijdig komt weg te vallen, het werk niet meer kan doen als gevolmachtigde. Dan is het natuurlijk wel heel fijn dat de andere kinderen die je ook hebt benoemd, dat die het werk kunnen voortzetten.
Maar kunnen ze dat bijvoorbeeld, kun je ook regelen dat ze het in overleg doen? Of gaat dat te ver?
Je kan daar heel veel invloed op uitoefenen als volmachtgever. Want je kunt bepalen dat zij mogen beslissen uitsluitend gezamenlijk. Hè? Dus moeten ze alle 3 de handtekening zetten.
Ja.
En dan pas heb je een rechtsgeldig besluit. Dan moeten ze dus overleggen.
Ja.
En gaat 1 te snel, dan kunnen anderen zeggen, nou wacht even, ik ga even die handtekening nog niet zetten. Ik wil eerst met jou overleggen, waar gaat dit over?
Daar moeten ze uitkomen.
Het poldermodel eigenlijk.
Ja, precies. En dat gebeurt dan ook, denk ik, want het is gewoon noodzakelijk natuurlijk.
In sommige situaties is dat weer niet zo verstandig als het niet zo goed gaat onderling, de verhoudingen. Dat ouders zeggen, nou laten we dan maar kiezen voor de next best oplossing. 1 van de kinderen, die benoem ik individueel beslissingsbevoegd. Dan mag die de handtekeningen zetten. Nou, dan kan je eventueel dan nog aanvullend iets regelen. Dat ze altijd moeten overleggen. Of dat 2 van de 3 voor moeten zijn als er gestemd wordt enzovoort.
Ja, precies. En dat kan dus ook als je zeg maar je buren machtigt en een stel vrienden. Die mensen moeten een gegeven moment dan toch overleggen.
Klopt.
Dat is heel belangrijk.
Heel belangrijk.
Want beslissingen moeten vaak ad hoc direct genomen worden.
Ja, vaak wel.
Snel.
En het gaat over leven en dood, over veel geld. Hè? Want je hebt 2 soorten volmachten binnen het levenstestament. De zakelijke volmacht, dat moet je denken verkoop van je woning, het overnemen van bankzaken, dat soort dingen. En de medische volmacht, van wie gaat voor mij de medische beslissingen nemen als een arts daarom vraagt, als ik dat zelf niet meer kan.
Ja, nu is er sprake van dat, misschien valt dat hier buiten hoor, maar ik vraag het maar even, dat je zeg maar je partner kunt machtigen om op het moment dat jij zelf gaat dementeren. En dat je met je partner afspreekt van tot dat punt wil ik gaan. Bijvoorbeeld, ja, ik noem maar een voorbeeld. Je herkent je kinderen niet meer. Ja. Of je herkent misschien je eigen partner niet meer. Ja. Ja. Dat hij dan of zij mag beslissen. Dit punt heeft ze niet gewild. Nu gaan we actie ondernemen.
Nu ga ik namens mijn vrouw de beslissing nemen.
De beslissing nemen.
Weet je, het is vooral...
Maar dan moet je huisarts natuurlijk ook achterstaan, hè?
Nou, de huisarts heeft daar niet zoveel mee te maken. Want zo'n volmacht, zodra je die hebt getekend bij de notaris, dan gaat die ook meteen in.
Ja, natuurlijk.
Heb je een werkende volmacht. Of jij nou wil zo bekwaam in of niet, dat is dan vers 2. Maar je hebt de volmacht al wel.
Ja. Ja, maar hoe gaat dat in de praktijk? Heb je dat wel eens meegemaakt?
Ja, in de praktijk...
Dat staat toch niet zo lang, dacht ik.
Nee, in de praktijk kunnen mensen kiezen tussen twee verschillende oplossingen. Je kan kiezen van, ik ga tekenen bij de notaris. Dan gaat ook de volmacht meteen in. Heb ik een werkende volmacht, gaat bij mij onder in de kast. Niet afgeven aan anderen, zeg ik altijd. De andere weg is de juridisch wat veiligere weg. Dat je zegt, ik wil eerst worden gekeurd door een bepaalde arts, hè, die speciaal daarvoor is. En als die concludeert in zijn rapport, mevrouw of meneer is niet wilsbekwaam, dan pas krijgt het levenstestament de rechtskracht en kan je ermee gaan werken. Dat is de andere oplossing.
Ja, ja, je hoeft dus niet op het moment dat iemand wilsonbekwaam raakt, zeg maar, het advies van een geriater, een neuroloog of...
Nee, dan gaat het er juist om.
Dat is puur, ja.
Als je wilsonbekwaam raakt, dan merk je dat ook. Dan gaan de kinderen of degene die gevolmachtigd is, die gaat vanzelf die volmacht uit de kast halen en die gaat handelen. Die gaat de woning bijvoorbeeld verkopen omdat die komt leeg te staan. Degene die niet meer wilsbekwaam is, is wellicht al opgenomen in een verpleeghuis. Ja. Nou ja, dan staat de woning leeg.
Ja, en hoe zit het dan bijvoorbeeld met... je geeft je kinderen ieder jaar, ik weet niet wat het schenking precies is, rond de 5000 euro.
5000 euro vrij, ja. Belastingvrij. Ja.
Dat loopt al 10 jaar. Mag dat doorlopen als je vader of moeder...
Ja.
Wilsonbekwaam raakt?
Het is zo, er zijn twee verschillende manieren om die volmacht te verkrijgen. Ten eerste door die akte te laten maken bij de notaris. En mocht iemand wilsonbekwaam raken en er is nog geen levenstestament, dan moet degene die die volmacht wil krijgen, die moet dan daarvoor naar de rechtbank. Die moet daar een volmacht gaan aanvragen.
Ja.
En dan komt die vraag aan de orde van, was er een schenkingstraditie? Als die er was, hè, dus heb al jarenlang 5000 euro geschonken, ik noem maar wat, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan mag dus diegene die die volmacht via de rechter heeft gekregen, die schenkingstraditie doorzetten. Maar helemaal zeker is dat allemaal niet. Terwijl als je een levenstestament hebt, dan wordt daar ook een schenkingsparagraaf in opgenomen, waarin staat, als ik naar het verzorginghuis ga en ik kan geen beslissingen meer nemen over schenkingen, dan wil ik dat jullie, en jullie zijn dan de volmachtnemers, hè, vaak de kinderen, dat jullie gaan schenken aan jezelf. Dat mag.
Ja.
Maar dan moet je wel regelen in een levenstestament.
Het is een beetje lastig, hè, dit. Maar van het gaat door. Mijn vader die is...
Die kan geen beslissingen meer nemen over schenken en zo.
Dat gaat niet goed, maar...
Klopt.
En toch, ja. Maar goed, maar ja, dat is aantoonbaar en zo werkt het.
En dit regel je ook juist met het oog op zo'n situatie.
Ja. Ja.
Want ben je nog wilsbekwaam, neem je al je beslissingen zelf ook over schenken. En heb je heel die volmacht niet nodig. Het is juist als het niet meer zo goed met je gaat.
Ja.
Ja. Dus voorbereiden op het levenstestament.
Ja, ik zou zeggen, als je vandaag nog een levenstestament kan laten maken, laat hem vandaag nog maken. Want ben je eenmaal wilsonbekwaam of is daar twijfel over? Dan ben je te laat. Dan mag een notaris daar niet meer aan meewerken.
Ja. Ja. Kun jij iets, een indicatie geven wat dat gaat kosten?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Als je dat doet samen met je partner, maar dan krijg je dus twee akten, hè, twee levenstestamenten.
Ja.
Ja, dan is het ongeveer 600-700 euro voor twee akten dus.
Ja.
Laat je één akte maken tussen de 300 en de 400 euro.
Ja.
Ja.
Nou, dat is wat te doen. Hè?
Dat is wel te doen, ja. Altijd doen, zou ik zeggen.
Wat, ja, het is natuurlijk heel belangrijk. Ja.
Ja, ja, ja.
Nou, nog even een soort checklist. Kun je nog even 3-4 punten noemen? Waar moeten we aan denken?
Als je heel praktisch erover praat, zo'n levenstestament, denk vooral aan, heb je een eigen woning? En mocht er wat met jou gebeuren, realiseer je dan goed dat de verkoop van die woning een groot probleem zou kunnen gaan worden als je geen levenstestament hebt. Bij de rechter zo'n volmacht regelen, gauw een wachttijd van een jaar of zo. Hè? Dus dat is best lang. Dus dan moet je alle tijd hebben. En daarna moet je terugkomen om je te verantwoorden. Dus ook dat is een punt. Weet goed wat je doet als je geen levenstestament laat maken.
Precies. En bereid je goed voor.
En bereid je goed voor, uiteraard.
Goed zo. Jij geeft hier ook lezingen over.
Jazeker.
Wanneer is de eerstvolgende lezing?
Nou, die zal moedig worden gepland. Maar dat zal zo'n beetje eind februari, begin maart zijn. Kijk op de website groenendaal.nu en klik op het onderdeel lezingen.
Groenendaal.nu, lezingen.
Lezingen, ja.
Heel hartelijk dank. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
Volgende keer dan gaan we het hebben over een codiciel. Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat wel nodig? Hoe zit dat met de juridische kant van een codiciel? Daar is veel over te vertellen. Dus als jullie dat goed vinden, heel graag.